Namens de kerkraad gemeente zijn er de volgende mededelingen. Morgen vieren we het kerstfeest met de kinderen. Iedereen is dan ook weer van harte welkom. De aanvang is 10:00. En straks na de dienst zingen we het Ere zij God. Bij de inzameling van de gaven zijn er 2 rondgangen. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor de eigen evangelisatie. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we op deze eerste kerstdag gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 3. Lof, zij de God van Israël, en ook vers 3. Hij spelde ons dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag rees. En wat er volgt in de lofzang van Zacharias, vers 1 en 3. op deze kerstdag belijden wij het geloof. En we doen dat vanmorgen met de woorden uit zondag 14 uit de Heidelbergse catechismus, de vragen en antwoorden 35 en 36. En aansluitend zingen we dan de lofzang van Maria, het derde vers. Daarna lezen we het kerstevangelie uit het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. Dus we belijden het geloof met zondag 14. We zingen de lofzang van Maria, vers 3. En we lezen Lucas 2, vers 1 tot en met 14.
Wat is dat, gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? Dat de eeuwige Zoon Gods, die waarachtig en eeuwig God is, en blijft de ware menselijke natuur uit vlees en bloed der maagd Maria, door de werking van de Heilige Geest aangenomen heeft. Opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen er geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen: vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn: gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met de engel een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God uit het kerstevangelie dat zojuist is voorgelezen. En daarin staan de eerste 7 versen van Lucas 2 centraal. En ik lees u daarvan de versen 6 en 7 nog een keer voor. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Tot zover. Gemeente, voordat we naar deze kerstboodschap luisteren, bidden we de Heere eerst om het licht en de leiding van zijn Heilige Geest. We doen ook dankzegging samen met broeder Bokhorst, omdat hij uit het gesprek met de specialist heeft gehoord dat het geconstateerde aneurysma goed te behandelen is. Wij zullen de Heere danken en bidden. Grote en heerlijke God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, groot is uw trouw. Ja, ze is elke morgen nieuw. En dat mogen we toch wel in het bijzonder op deze morgen zeggen. Deze gedenkdag. Waarop we bij elkaar zijn om het kerstfeest te vieren. Christusfeest. Dat we gedenken en dat we u mogen danken. Omdat u gedachten hebt gehad van vrede en niet van kwaad. Dat u deze wereld niet hebt gelaten in de verlorenheid waarin we onszelf hebben gebracht. En Heere, daarom danken en loven wij u. En daarom konden we het net ook zingen met Zacharias. Lof, zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Heere, mag dat centraal staan vandaag. De lof op uw grote naam. De lof op u, Heere Jezus Christus, die de hemelse heerlijkheid hebt verlaten. U die bent gekomen naar deze aarde, die door de zonde vervloekt is, om verlossing teweeg te brengen. Ja, dan zong Zacharias het met betrekking tot zijn eigen zoon. Maar hij mocht het ook profetisch zingen over u, over dat kind van Bethlehem. O dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Heren, mogen we het zo in ons hart meezingen. En als we dat zo mee kunnen zingen, dan zegt dat tegelijkertijd ook heel veel over onszelf. En leer het ons dan ook maar steeds meer, Heren. Waarom uw komst, Heere Jezus, nodig was. Uw komst in de diepte van onze verlorenheid. Omdat er geen ander redmiddel meer was. Om ons uit de zonde te redden. En daarom is kerstfeest toch ook een heel verootmoedigend feest voor ons. Ja, wel een feest. Maar bepaald niet vanwege ons. Maar alleen maar vanwege wie u wil zijn. In de Heere Jezus Christus. En die lofzang, die hoorden we ook uit onze belijdenis. En Heere, mogen we het helemaal met ons hart meebelijden, ziende in de kribbe, dat u gekomen bent, Heere Jezus, om ons met uw volkomen heiligheid en uw onschuld te bedekken voor het aangezicht van God in het oordeel. Want de komst van u in het vlees heeft toch alles te maken met het oordeel van God. En dat blijkt ook. En dat is ook gebleken. Dat de kribbe niet het eindpunt was. Maar dat het op het kruis aangaat. Dat het op het offer aangaat. Maar ook op de opstanding. En daarom kunnen we u prijzen en loven om wie u bent. Kunnen we u danken voor uw komst op deze aarde. Want wij mogen kerstfeest vieren na Pinksteren, na de uitstorting van uw geest. En daarom bidden we om uw Heilige Geest, ook deze morgen, om bij het licht van uw geest terug te blikken in de kribbe. Heere, doe ons buigen bij uw kribbe, want daarin ligt toch de zaligheid. Geef dat ook aan onze kinderen, de jongens en de meisjes. Misschien vinden ze het wel lastig om ook nu naar de kerk te gaan. Heere, geeft u eenvoud dat ook zij begrijpen wat uw boodschap op deze dag aan hen is. Wij bidden u voor onze jongeren. Heere, mogen ze net als de herders vervuld worden van het wonder in de kribbe, zodat ze het ook zullen doorgeven aan anderen. Heere, wees u met hen die in de kracht van het leven staan. Soms kunnen we zomaar doorhollen in dit leven met alles wat we moeten en mogen doen. En dan staan we midden in de week nu stil. Heere, mag het een stilte zijn waaruit de lofzang tot u geboren wordt. Weest u zo met een ieder in de gemeente, in bijzonder ook met hen die deze dagen alleen zijn. En dat komt dan extra op hen af. Heere, wilt u met hen zijn? Geeft u veel zicht op u, het kind van Bethlehem, en dat zij ook zich in hem mogen verheugen. Dat vragen we ook voor hen, voor wie het niet meer gaat om naar uw huis te komen en die nu meeluisteren. Heere, laat ook in de stilte van de woonkamer of in het verzorgingshuis uw stem horen. U is heden geboren, de zaligmaker. Heere, wij willen u in deze dienst ook de dank brengen, samen met onze broeder Bokhorst. De afgelopen dagen moest hij naar de specialist voor het geconstateerde aneurysma. En hij hoorde dat er geen operatie nodig was. Dat het met medicijnen te behandelen zal zijn. En daarvoor wil hij u de dank brengen. En wij doen het samen met hem. Heere, geeft u ook in het verdere uw nabijheid. Ook als er nog andere medicatie zal komen. Heere, geef hem voortdurend uw nabijheid. En de ervaring van uw dragende handen. Heere, zegent u ons zo in deze dienst. U hebt toch beloofd in uw woord, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Heere, wilt u uw woord ook vanmorgen waarmaken? Misschien zijn we vanmorgen hier in de kerk, terwijl we niet gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Misschien is het wel de eerste keer dat we er zijn. Heere, geeft u dan ook uw zegen, dat we uw woord, de Bijbel, zullen begrijpen. Dat we het wonder van het kerstfeest ook voor ons eigen hart zullen ervaren. Geeft u uw zegen over de bediening van uw woord en helpt u daarin. Geeft u het licht en de leiding van uw Heilige Geest. Geef uw kracht en uw genade om uw woord te verkondigen. En wilt u de boze, uw tegenstander, de Satan, alstublieft weren, dat hij zijn schadelijke werk niet kan doen. Zegen ons zo in luisteren en in spreken. Zegent u ons zingen. Zegen de gaven die we mogen geven aan uw dienst. En mag alles in deze dienst zo uitlopen op de eer en de glorie van uw heilige naam. Wij vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven voor de Heere en zijn dienst zullen nu worden ingezameld. En daarna zingen we als inleiding op de preek Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. En ook vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 1 en 2, na de inzameling van uw gaven. Laten we in antwoord op de preek zingen Psalm 148 vers 1. Psalm 148 vers 1 na het amen op de prediking. Geliefde gemeente, hoe zou de wereld eruit zien als het nooit kerst was geworden? Als de Heer Jezus nooit naar deze aarde was gekomen? Jongens en meisjes, ik hoorde pas van een jongen die zoiets had gedroomd. Laten we hem Tim noemen. In zijn droom was het 25 december. Maar het was zo anders dan hij altijd had meegemaakt. Tim loopt door de straten van het dorp. En nergens ziet hij kerstversieringen hangen. In de winkelstraten zijn geen lampjes opgehangen. De scholen zijn open. Er wordt gewoon lesgegeven. Alsof het helemaal geen feestdag is. En in de kantoren en in de bedrijven zijn de mensen aan het werk. Tim begrijpt het niet. Het is toch kerstfeest? Maar het lijkt alsof niemand dat weet. En verdrietig loopt hij verder richting de kerk. Maar als hij daar komt, dan schrikt hij. Aan de deur hangt een groot hangslot. En er hangt ook een groot bord. Te koop. Wat erg. En toen werd Tim wakker. Het was eerste kerstdag. En het duurde even en toen zei hij hardop, gelukkig, het is maar een droom. En hij rent naar de slaapkamer van vader en moeder en hij zegt, het is echt gebeurd. Het is toch echt gebeurd. De Heer Jezus is wel gekomen. En zijn vader en moeder kijken hem verbaasd aan. Ja, maar natuurlijk. En dan vertelt Tim wat hij droomde. En hoe hij schrok van dat bord op de kerk. En als ze even later naar de kerk gaan, dan kijkt hij toch even extra. Inderdaad. Geen hangslot. De kerk staat niet te koop. De Bijbel ligt open. En het kerstevangelie klinkt, net als vanmorgen bij ons hier in de Elimkerk. En zij, Maria, baarde haar eerstgeboren zoon. De lang verwachte verlosser. Als dat niet waar was, dan moeten we vandaag de kerk inderdaad dicht doen. En er een groot bord op hangen. Te koop. Want dit kind is het fundament van de kerk en van de zaligheid. Wie is dat kind? Wie is die zoon van Maria? Nou, de profeet Jesaja profeteerde al van hem en misschien ken jij die tekst ook wel. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Hij is het. Laten we gaan luisteren naar de kerstboodschap. En het thema van de preek is de eerste zin uit die tekst van Jesaja die ik net noemde. Een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En dan zien we in de tekst en in het verband drie dingen. Over die zoon. Als eerste wordt hij ingeschreven als zoon van Jozef. In de tweede plaats wordt hij geboren als zoon van Maria. En in de derde plaats is hij gekomen als de zoon van God. Dus een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Ingeschreven als zoon van Jozef. Geboren als zoon van Maria en gekomen als zoon van God. Eerst ingeschreven als zoon van Jozef. In Lucas 2 zien we grote tegenstellingen. Het is een hoofdstuk met een heel ander karakter dan Lucas 1. In Lucas 1 gaat het om de beslotenheid van het gezin van Zacharias en Elisabeth. Even wordt de naam in Lucas 1 van koning Herodes genoemd, maar die speelt verder geen rol. Maar in Lucas 2 is dat heel anders. Dat hoofdstuk begint met die bekende woorden: en het geschiedde in diezelfde dagen. En dan horen we de namen van die machtige keizer uit dat Romeinse Rijk, Augustus. En we horen de naam van Cyrenius. Hij is stadhouder over de Romeinse provincie Judea, waar Israël bij behoorde. Augustus en Cyrenius, dat zijn de namen die altijd verbonden zullen zijn aan de geboorte van Jezus Christus. Net zoals Pilatus altijd verbonden zal zijn aan zijn dood. En dat is niet zonder reden. Augustus en Cyrenius, het zijn historische figuren. En daarom begint Lucas 2 ook met: en het geschiedde. Hier wordt geschiedenis geschreven. Historie. Het gaat in Lucas 2 niet maar om een droom of om een sprookje of om een mooi verhaal dat Matthäus heeft en Lucas en Marcus bij elkaar hebben verzonnen. Nee, het gaat om geschiedenis. Geschiedenis van onze wereld. Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, is onze geschiedenis ingegaan. En het geschiedde in diezelfde dagen. Ja, dat zijn natuurlijk de dagen van Augustus en van Cyrenius. Nee, het zijn diezelfde dagen waarover het gaat in Lucas 1. God rekent heel anders dan wij. Maria heeft daarvan gezongen. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Het geschiedde in diezelfde dagen. Dan gaat het niet over de dagen van Augustus, maar om de dagen van die eenvoudige priester Zacharias. Augustus en Cyrenius zijn in feite maar bijfiguren. Ja, de Heere gebruikt ze wel. Keizer Augustus vaardigt een gebod uit dat de hele toenmalig bekende wereld ingeschreven moet worden. Ja, keizer Augustus dacht zelfs dat hij alle macht had. In zijn regeerperiode was het Romeinse Rijk op de toppunt van macht en kracht. Het was echt een bloeitijd. En Augustus wist dat heel goed. Hij liet zich noemen Octavianus, de verhevene, de goddelijke. Maar in geestelijke zin was het donker. Israël bestond niet meer zelfstandig. De keizer van Rome was ook de vorst van Israël. En die vorst die liet zich vereren als een god. Overal in het Rijk werd wierook geofferd aan de keizer. Je zou zeggen, een uitzichtloze situatie. Zou de Heere zijn belofte nog vervullen? Maar in alle stilte, weg bij de grote politieke wereld, is God al aan het werk. Hij heeft Zacharias en Elisabeth een zoon gegeven. En het was gezien de leeftijd van Elisabeth onmogelijk. Maar, zo staat er ook in Lucas 1, zou iets voor de Heere onmogelijk zijn. En dat blijkt ook wel uit dat andere. Dat de almachtige God met zijn heilige geest is gekomen over een eenvoudig meisje in Nazareth. En zijn engel heeft het verteld wat er zou gebeuren. En zie, je zult bevrucht worden en een zoon baren. en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn. In eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Als je in diezelfde dagen oppervlakkig kijkt, dan zeg je, ja maar die woorden die gelden toch van keizer Augustus. Deze zal groot zijn. Hij zal een zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Zo laat hij zich toch vereren. Ja, zo lijkt het wel. Als je oppervlakkig kijkt. Maar zo is het niet. Die grote en machtige keizer Augustus is maar een klein radertje in Gods heilsplan. En als de hele wereld in beweging moet komen om Gods belofte te vervullen, dan komt de hele wereld in beweging. Keizer Augustus vaardigt een gebod uit. De inwoners van zijn rijk moeten zich laten registreren. En dat zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met de inning van belastinggeld. En ook wordt het voor de keizer dan duidelijk hoeveel mannen hij kan oproepen als soldaat. En hoe deze inschrijving precies te werk is gegaan, dat weten we niet. We weten wel uit buitenbijbelse bronnen dat er verschillende beschrijvingen zijn geweest. En vaak werden die beschrijvingen per provincie georganiseerd. En nu is de provincie Syrië aan de beurt, waar Judea onder valt. Bij verschillende beschrijvingen kon je je laten inschrijven in de dichtstbijzijnde stad. Maar deze keer is het bevel anders. Iedereen moet naar de stad gaan waar zijn voorgeslacht vandaan komt. En nogmaals, voor de keizer betekent dit inning van belastinggeld. Nog meer macht. En als je dat voor ogen houdt, dan denk je, de duivel heeft gewonnen. Maar dan staat er in Lucas 2 vers 3. En zij gingen alle om beschreven te worden. En ieder naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op. Van Galilea, helemaal in het noorden, uit de stad Nazareth, naar Judea, naar het zuiden. Tot de stad van David die Bethlehem genoemd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Om beschreven te worden. Met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Dat weet Augustus niet. Maar Jozef en Maria weten het. En als dat gebod komt, dan is dat grote vreugde. God regeert. Waarom? Wel, Maria heeft dat woord van de engel wel gehoord. En ze is helemaal gewillig. Ze stelt geen ongeloofsvragen. Ze zegt, zie de dienstmaagd van de Heere, mij geschieden naar uw woord. En Jozef heeft Gods woord ook gehoord. Dat kunnen we lezen aan het slot van Matthäus 1. Maar er was voor die twee één raadsel. Ja, ze geloven het woord van God, maar ze wonen in Nazareth. En dat kind waarvan Maria in verwachting is, dat zal toch de Messias zijn? En de Messias zal toch komen in Bethlehem? Hoe moet dat? Dat weten ze niet. Totdat het gebod van keizer Augustus komt. Het zal voor Maria en Jozef als een wonder in hun oren geklonken hebben. Ondanks het feit dat ze een lange reis van zo'n 140 kilometer moeten maken. Ze moeten naar de stad van David. Naar Bethlehem. De Heere regeert. Hij bestuurt alle dingen. Misschien hebt u ook wel eens het gevoel, als u allerlei ontwikkelingen in deze wereld op u in laat werken, Wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen? De machtige van de aarde? Is het president Trump? Of president Poetin van Rusland? Is het de economische macht van China? Nee. Nee, God regeert, ook in 2019. En niets valt hem uit de hand. En ja, dat is een geloofsuitspraak. Omdat soms het tegendeel waar lijkt te zijn. Maar kijk eens in Lucas 2. Hoe alles in de wereld uiteindelijk gaat naar Gods wil. En naar zijn raad. Want zelfs door zo'n gebod van zo'n heidense keizer wordt Gods woord heerlijk vervuld. En zullen Jozef en Maria in Bethlehem komen. Ze zullen inmiddels getrouwd zijn, zoals de engel in Matthäus 1 heeft gezegd. Lucas noemt Maria nog de ondertrouwde vrouw van Jozef, maar dat wijst vooral op het feit dat ze nog leven alsof ze in ondertrouw zijn. Jozef had geen gemeenschap met haar. Dat staat ook in Matthäus 1. En Jozef bekende haar niet totdat ze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En zo gaan ze als man en vrouw op weg naar Bethlehem, waar Jezus ingeschreven zal worden als zoon van Jozef uit Nazareth. Uit het geslacht van David. Nee, van dat geslacht is niet veel meer over. Een koninklijke familie is het niet meer. En toch had Maria het al van de engel gehoord dat het kind dat ze onder haar hart draagt voor eeuwig op de troon van zijn vader David zal zitten. En daarom gaat het in Lucas 2 om hem. En niet om Augustus. Ja, en om dat te zien heb je de ogen van het geloof nodig. Want we horen van een stal. Niet van een paleis. We lezen van een kribbe. Niet van een prachtige wieg. We zien eenvoudige doeken. Niet een hermelijnen koningsmantel. De Zoon van God wil zich vernederen. Hij wordt in de registers van Augustus niet ingeschreven als koningszoon, maar als timmermanszoon. Hij is net als ieder ander kind. Ook hier blijkt, hij is de mens in alles gelijk geworden, behalve in de zonde. Want ook al wordt hij ingeschreven als zoon van Jozef, en ook al wordt hij daarmee in de heilige linie van David geplaatst, hij erft niet de Adamszonde via Jozef. Hij is niet besmet met de verwoestende kracht van de zonde. En gemeente, dat is het evangelie van kerst. Want daardoor kan hij nu juist uw en jouw zaligmaker zijn. Ja, hij wordt ingeschreven als zoon van Jozef, maar zonder de zonde van Jozef. Hij is daarmee de zoon van David, maar dan vooral de eeuwige zoon van David, aan wiens koninkrijk geen einde komt, waardoor hij koning zal zijn in eeuwigheid en ook koning is in 2019. Het Romeinse Rijk van Augustus is al lang vergaan. Cyrenius is er ook al eeuwen niet meer. Maar deze zoon van David leeft en regeert. En de vraag is hij uw koning al? Regeert hij uw leven al? Jongeren, is Jezus Christus jouw koning? Dat betekent, dan laat je je hele leven door hem bepalen. En dan vraag je je bij al je keuzes af, past dit bij koning Jezus? Of hou je het liever bij het Rijk van Augustus? bij het hier en het nu, bij datgene wat voor ogen is. Aan welke kant sta je? Onder wiens koninkrijk leef jij? Want ik heb je niet over voor het Rijk van Augustus. Voor deze wereld van macht, geld en plezier. Want dat is allemaal tijdelijk. Het leven met Jezus Christus, ook al is hij dan geboren in een eenvoudige stal, is vele malen rijker. Want zijn koninkrijk is oneindig. En er is ook geen betere koning te vinden. En daarom de oproep, buig voor hem. Geef je hele leven in zijn handen. Hij is gekomen in armoede. Om geestelijke armen zoals wij zijn, rijk te maken. En die geboorte in armoede brengt ons bij het tweede. Hij is ook geboren als zoon van Maria. De beschrijving van Christus' geboorte is heel sober. De Bijbel zwijgt over een heleboel zaken die in de geschiedenis vaak wel is ingevuld. Dan hoor je bijvoorbeeld dat Maria maar ten nauwe nood in Bethlehem kon komen omdat ze op het punt van bevallen stond. En dan hoor je dat ze overal geweigerd werd en tenslotte in een stal belandde. Maar zo uitgebreid staat het er niet. Laten we de woorden uit vers 6 en 7 aandachtig lezen. Opnieuw begint vers 6 met en het geschiedde. Weer wordt het benadrukt. Het is echt gebeurd. Gods beloften worden heerlijk vervuld. En het geschiedde als ze daar waren. Er staat niet hoe lang ze daar al waren in Bethlehem. Hier wordt alleen maar duidelijk dat ze er zijn. In Bethlehem. Precies zoals Micha had geprofeteerd. En gij Bethlehem Ephrata. Zijt ge klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En wiens uitgangen, wiens afkomst zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En nu zijn ze daar. Als ze daar waren, in Bethlehem Ephrata, in de stad van koning David. En als ze daar zijn, dan komt het moment dat de dagen worden vervuld. Er staat dus niet, toen kwam de dag dat ze baarden. Nee, God laat geschieden dat de dagen worden vervuld. En dat betekent, de tijd is er helemaal rijp voor. Ja, dat is aan het einde van die 9 maanden zwangerschap van Maria, zeker. Maar het gaat dieper. De dagen zijn vervuld nadat dagen en dagen, jaren en eeuwen voorbij zijn gegaan. Vanaf het moment dat de moederbelofte geklonken heeft. Ik zal vijandschap zetten tussen u, slang, duivel, en tussen deze vrouw. God geeft een verlosser. Eeuwenlang is naar hem uitgezien. En nu zijn al die dagen vervuld. Het is de volheid van de tijd. Zo schrijft Paulus in Galaten 4 over het wonder van kerst. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Daarom wordt deze zoon van Maria geboren. Geworden uit een vrouw. Met het doel om te verlossen. Wie? zij die onder de wet zijn. Die gaat hij verlossen. Jongeren en ouderen die door de wet veroordeeld worden. Die nooit meer uit zichzelf de wet kunnen houden. Die verlangen naar een verlosser. Hier wordt hij geboren. Als zoon van Maria. Geworden uit een vrouw. Nee, uiterlijke glorie had hij niet. Maar hier, in alle eenvoud, voltrekt zich wel Gods reddingsplan voor een wereld verloren in schuld. En dat heilsplan voltrekt zich niet in een mooi paleis, maar in een beestenstal. Daar baart Maria haar eerstgeboren zoon. En nee, er is geen troon, maar wel een voerbak voor de beesten. Maar dit kind is Gods heerlijkheid. Zo wil de drie-enige God het. Geboren als zoon van Maria. En wat een zorg heeft moeder Maria voor haar eerstgeboren zoon. Er staat dat ze hem allereerst wint in doeken. Dat waren stroken of repen van stof, eenvoudige doeken. Ja, net zoals dat bij ons gebeurt. Als er een babytje geboren wordt, dan wordt het schoongemaakt. En daarna krijgt het de eerste kleertjes aan. De Heer Jezus is net zoals ieder kind geboren zonder kleren aan. En hij is nog niet geboren. Of hij krijgt de gevolgen van de zonde om zich heen. Dat zijn kleren, toch? Adam en Eva schaamden zich niet toen ze naakt waren. Maar dat veranderde met de zondeval. En nu is de tijd vervuld dat de verlosser geboren wordt. En direct krijgt hij de gevolgen van de zonde om zich heen gewikkeld. Hij is ons in alles gelijk geworden. De gevolgen van de zonde zijn al direct zichtbaar in zijn leven. Maar er zit ook een andere kant aan die zorg van moeder Maria. En het wikkelen in doeken. Want wie werden er eigenlijk in doeken gewikkeld? Kinderen die binnen een wettig huwelijk geboren werden. Het gebeurde niet bij een kind dat uit overspel of hoererij geboren werd. Het kwam in die dagen wel voor dat een hoer een kind baarde. En dat ze dat in het geheim te vondeling legde. Zo'n kind werd helemaal niet met zorg behandeld. Dat bedoelt bijvoorbeeld de profeet Ezechiël als hij in hoofdstuk 16 over Israël zegt dat ze als een baby waren die weggeworpen is. Op de dag dat u geboren was, werd uw navel niet afgesneden. En u was niet met water gewassen toen ik u aanschouwde. U was ook niet met zout gewreven, noch in windsels gewonden. Maar zo is het met de Heer Jezus niet. Hij krijgt die windsels wel. De Griekse vertaling van Ezechiël 16 gebruikt precies hetzelfde woord voor windsels als in Lucas 2 voor doeken wordt gebruikt. Jezus wordt in doeken gewonden. En dat is een geloofsdaad van Maria. Wat de mensen ook mogen denken, dit kind is zuiver ontvangen. Het is niet uit overspel of hoererij geboren. En Maria heeft dat woord van de engel geloofd. Hoe onbegrijpelijk dat misschien ook voor haar was. Maar ze heeft het geloofd. Deze zoon is Gods zoon. Het is mijn zaligmaker. En ook voor Jozef is het een geloofszaak. Dat hij dit kind door Maria in doeken laat wikkelen. Hij was eerst van plan om Maria in het geheim te verlaten. Toen hij ontdekte dat Maria zwanger was. Maar hij is bij haar gebleven. En Maria heeft het beloofde kind gebaard. En Jozef aanvaardt het in geloofsovergave. Dit kind, deze zoon van Maria, is naar de wet ook mijn zoon. En het is terecht dat het in doeken gewikkeld wordt. Want het is in zuiverheid geboren. En tenslotte staat er dat Maria haar zoon legt in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. In de kribbe. Daar staat geen wieg met satijnen dekentjes, zoals voor een koningskind verwacht mag worden. Een kribbe. En let u er even op, in heel Lucas 2 is het woordje kribbe de eerste aanwijzing dat Christus in een stal of in een dierenverblijf geboren is. Want een kribbe is een voerbak voor de beesten. Op zo'n nederige plaats wilde de Heer Jezus neergelegd worden. En hij wist het. Hij wist het toen hij zich in de eeuwigheid bereid verklaarde om verlossen te zijn. De kribbe waarin hij gelegd wordt is het symbool van de kruisweg die dit kind zal gaan. Deze weg van vernedering gaat dit kind om daarin Gods heerlijkheid te laten zien. Hij is gekomen op de plaats waar wij zijn. Hij is afgedaald naar onze situatie. Vuil door de zon. En omdat hij in een kribbe is neergelegd, kan de grootste, de vuilste zondaar van morgen hier bij ons door hem zalig gemaakt worden. En als je nu zit te luisteren en je vraagt je af, zou dit kind ook mijn zaligmaker willen zijn? Kijk dan eens waar die ligt. In een kribbe. In een voerbak voor beesten. In een beestenstal. Weet u wat voor plek dat is? Dat is een plek waarin het oude Israël nogal eens hoerenkinderen te vondeling worden gelegd. Op die plaats ligt hij. De beloofde Christus. De zaligmaker van verloren zondaren. En als je diep van binnen voelt, dat is mijn plaats. Want ik ben wel in zonde ontvangen en geboren. Als je niet te goed bent om je hart en je leven te vergelijken met zo'n beestenstal, dan is de kribbe dichtbij. Kom maar. Kom maar dichterbij. Buig maar bij deze kribbe neer. En doe het in geloof. Hier ligt de zaligmaker. Ja, die kribbe die staat te laag voor mensen die niet willen buigen voor hem. Die kribbe staat te ver weg voor mensen die niet met de vuile boel van hun hart openbaar willen komen. Maar voor ouderen en jongeren die zeggen, Heere, kan ik er nog bij? Ik die het niet waard ben om door u aangezien te worden. Voor zulke ouderen en jongeren staat de kribbe precies op de goede hoogte. Namelijk in de diepte van onze verlorenheid. En dit kind is de weg naar het leven. Want hij is niet alleen ingeschreven als zoon van Jozef. Hij is niet alleen geboren als zoon van Maria. Maar hij is ook gekomen als de zoon van God. En dat brengt ons bij het derde. Gekomen als zoon van God. Jongens en meisjes, jullie zijn vast wel eens op kraamvisite geweest, denk ik. Dan ga je naar de vader en de moeder die een klein babytje gekregen hebben. En als je daar komt, dan zie je een blijde vader en moeder. En als er nog oudere broers of zussen zijn, dan zie je ook hun stralende ogen. Maar eigenlijk kom je niet voor hen. Je wilt graag het babytje zien. Nou, vandaag is het kerstfeest. En kerstfeest is eigenlijk ook een kraamfeest. Dan gaan we in gedachten op bezoek bij een pasgeboren baby. Geboren in Bethlehem, in een stal. Afgelopen vrijdag was ik bij de kerstviering van de Akker in de Pauluskerk. En daar hebben de kinderen van groep 1 en groep 2 het opgezegd. Weet je wel waarom de Heere werd geboren in een stal? Zodat niemand op de aarde zeggen of zelfs denken zou: voor mij is hij niet gekomen. Ik ben te arm en zondig voor hem. Daarom werd de Heer geboren in een stal in Bethlehem. En daarom gaat het vandaag om hem, om dat kind in de kribbe, want het is Gods zoon. Als je naar dat kind kijkt, dan zie je een kind net zoals elk ander kind. En toch is er een groot verschil. Want als er bij ons een babytje wordt geboren, dan weten we dat zo'n kind een zondig kind is. Dat geldt voor mij, dat geldt ook voor jou. Wij lijken op Adam en Eva, die zondigden in het paradijs. Maar dat kind in die kribbe van Bethlehem niet. Weet je op wie die lijkt? Op zijn vader. Zijn vader in de hemel. God de Heer. Hij is helemaal zonder zonde gekomen om ook zondige kinderen te verlossen. Om hun zonde te vergeven. En daarom blijft hij niet in de kribbe, maar daarom wordt hij later gehangen aan het kruis op Golgotha. En door de Bijbel komt dit kind van morgen ook naar jou toe. Want het is zijn woord en de Heer Jezus zegt tegen jou: geloof in mij. Kom naar mij toe met je zondige hart. Misschien is je hart wel net zo vuil door de zonde als een beestenstal. Maar, zegt de Heer Jezus, daar wil ik nu juist komen. Laat je zondige hart, je zondige woorden, je zondige gedachten, je zondige dingen die je doet, maar aan de Heer zien. Noem ze maar als je bidt. Zeg maar: Heer Jezus, het is in mijn hart net een beestenstal. Maar nu is het kerstfeest. En dan vieren we toch dat u in een beestenstal wilde geboren worden. Komt u alstublieft ook in de beestenstal van mijn hart. Gemeente, daar in die kribbe ligt de Zoon van God. Het blijft onbevattelijk dat hij zo laag wilde afdalen. En ongetwijfeld hebben Maria en Jozef naar deze wonderlijke geboorte uitgezien. Maar er zijn er meer geweest die er naar uitgezien hebben. Denk maar aan Zacharias en Elisabeth, die er ook van wisten. En denk maar aan Simeon, die later zegt dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. Maar weet u wie er ook naar uitgezien heeft? Naar de volheid van de tijd. Weet u wie er ook naar uitgezien heeft dat de dagen vervuld zouden worden dat Maria baren zou? De drie-enige God. De Vader heeft er naar uitgezien. We lezen in 1 Johannes 4 vers 9... Hierin is de liefde van God naar ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat we zouden leven door hem. Hier bij de kribbe schittert Gods eeuwige liefde voor zondaren, voor verlorenen. Hier schittert Gods ontferming voor mensen die zich helemaal van hem hebben afgekeerd. Hier schittert Gods genade. Dat is, je hebt het niet verdiend en je krijgt het toch. Opdat we zouden leven door hem. Maar niet alleen de Vader heeft er naar uitgezien. Ook de Zoon heeft er naar uitgezien om vernederd te worden. Kunt u het begrijpen? Om geboren te worden in een stal. Om neergelegd te worden in een voerbak voor de beesten. Nogmaals, kunt u het begrijpen? dat hij de hemelse heerlijkheid verlaten heeft voor zondaren zoals u. Hij heeft het gezegd in de eeuwigheid al: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Ja, ook de Heilige Geest heeft er naar uitgezien. Om het werk van de Zoon van God, het werk vanaf de kribbe, via het kruis, naar de kroon, toe te gaan passen in harten van mensen die van huis uit een gesloten hart hebben voor hem. De drie enige God heeft er naar uitgezien om zijn heerlijkheid op de aarde te laten zien. En gemeente, hier ligt Gods heerlijkheid, een kwetsbaar kind, gewikkeld in repen stof, in een voerbak. Wat een wonder! Wat is dit een reden tot een heilig feest? Want zo baant God de weg van de vrede in deze wereld. Deze wereld die aangetast is door de zonde. Keizer Augustus denkt dat hij de touwtjes van de wereld in de handen heeft. Maar hij heeft het mis. Het is God die zijn heilsgeschiedenis volvoert. Deze eenvoudige geboorte in Bethlehem's stal zal de wereld beslissend veranderen. Want hier wordt een eeuwige koning geboren. En vanaf de kribbe begint zijn werk als zaligmaker. Hij moet niet zo laag buigen. Hij wil dat. Hij is een gewillige zaligmaker die al vanuit de kribbe tot u en tot jou roept: kniel maar bij mijn kribbe neer. Want een ieder die in mij gelooft zal niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. En kerstfeest zonder deze Zoon van God is geen kerstfeest. Dat is armoede. En die kribbe, die bezemstal, dat lijkt armoede. Maar het is rijkdom. Waarom? Omdat deze groot zal zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden. Nogmaals, Lucas beschrijft de geschiedenis heel sober. Het kerstevangelie is een verhaal zonder opsmuk en franje. De Vader schenkt zijn enige geboren Zoon in een beestenstal in Bethlehem, maar ook in harten van zondige jongeren en ouderen die zonder hem verloren gaan. En dan hoeft u uzelf niet op te knappen. Dan hoef je van je hart en je leven niet eerst een paleisje te maken. Ons hart is helemaal geen geschikte plaats voor Jezus. En het zal het niet worden ook. Nu niet en nooit niet. Maar het kerstevangelie zegt: dat hoeft ook niet. Want Christus komt in onze schande om alle dingen te vernieuwen. En daarom ligt daar in de kribbe Gods heerlijkheid die wij nodig hebben. En daarom is het zo'n wonder dat de kerstgeschiedenis echt gebeurd is. En het geschiedde. Het is geen droom. En daarom staat er hier geen bord op de kerk te koop. En het evangelie van kerst is ook al niet te koop. Want het is enkel genade. Kom tot dit kind van Bethlehem. En kom elke dag opnieuw tot hem. Buig voor zijn kribben neer. In verwondering en in vreugde. Zie de heerlijkheid van dit kind. Zie de zaligheid die hij aanbrengt. En zeg het door het geloof. Want dit kind is ons geboren. Deze Zoon is ons gegeven. Ook voor mij. Amen. zullen we de Heere danken en bidden. Barmhartige Heere, wij danken u voor uw woord van deze morgen. Het evangelie van kerst. Dat u gekomen bent, Heere Jezus Christus, in een beestenstal. Afgedaald in de diepte van onze zonde. Zodat niemand hier in de kerk of die meeluistert kan zeggen, voor mij kan het niet. Heere, geef u ons ogen van het geloof. Om in de kribbe te blikken naar de Zoon van uw heerlijkheid. En dat de lofzang die we net zongen mag gaan zingen in ons hart. Want als het goed is, blijft er toch niets anders dan een lofzang over. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen en welbehagen. Heere, geef dat we zo uw woord zullen overdenken, ook als we thuis komen. Geef dat als het kan dat we er ook over door zullen spreken. Dat u daartoe uw Heilige Geest geven. Vergeef ons, Heere, alles wat niet was naar uw heilige wil. Ga met ons als we nu naar huis gaan. Breng ons daar veilig. Geef uw nabijheid als we daar alleen komen. Geeft u een goede dag. Wilt u ons ook vanmiddag weer samenbrengen? Helpt u dan opnieuw als we zullen horen van uw onuitsprekelijke gave. Heren, wij vragen het u. Alleen om het kind van Bethlehem. Amen. Laten we tot slot zingen Psalm 72, vers 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen. En ook vers 11, zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Psalm 72, vers 10 en 11. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leggen mag. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.